Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen. De belofte van groene waterstof als vervanger voor fossiele brandstof komt steeds dichterbij. Grote partijen zoals GasUnie, Shell en Tata Steel zeggen flink te investeren in deze CO2-neutrale energiebron. Maar wanneer wordt groene waterstof de norm? En welke innovaties zijn nodig om dat op grote schaal mogelijk te maken?
Waar elektrolyse nu staat, daar stond zonne-energie 20 jaar geleden. Dus we moeten echt nog hele stappen maken, willen we naar die grotere schaal gaan.
Terwijl GasUnie zich ontfermt over een landelijke distributie en opslag van waterstof, zijn ook kleine lokale partijen bezig met het creëren van een breed aanbod van betaalbare groene waterstof. Daar is vooral een heleboel groene stroom voor nodig.
De kostprijs van de waterstof is heel essentieel in het accepteren van waterstof in een markt.
En waar zetten we waterstof dan voor in? Hoe kan groene waterstof ons helpen om duurzame energie nog breder in te zetten?
De klimaatdoelstellingen moet je wel halen. Dus daar hebben we wel een taak met z'n allen. Misschien staat het niet in mijn taakomschrijving, maar toch wel een beetje.
Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eyeopeners. Even beginnen bij het begin. Wat is groene waterstof? En waarom hebben we eigenlijk ook grijze en blauwe waterstof? Lennart van den Burg is waterstofexpert voor TNO en werkt aan de verbetering van het chemische proces waarmee groene waterstof gemaakt kan worden. Dat heet elektrolyse.
Ja, groene waterstof, of eigenlijk elektrolyse, is het proces voor het splitsen van water. Dus we splitsen water in waterstofgas en zuurstofgas. En dat proces is eigenlijk heel oud, bestaat al 2 eeuwen. En wij werken eraan aan het verbeteren van die elektrolyse technologie. Ja,
en dan heb ik het specifiek over het kleurtje. De groene waterstof, dat impliceert voor mij dat het dus duurzaam is.
Ja, als die waterstof met groene elektriciteit uit wind en zon geproduceerd wordt, dan is het duurzaam, dan heeft het nul CO2-uitstoot.
Dat klopt. Ja, want je hebt ook grijs. En sterker nog, je hebt ook blauw en turquoise. Ja, help.
Ja. Nederland is naar Duitsland de grootste producent van waterstof op dit moment. Dat is helaas allemaal wel grijze waterstof. Dat betekent eigenlijk aardgas gaat erin, het wordt gesplitst. Ja. Steam methane reforming heet het proces. En er gaat heel veel CO2 uit in de pijp. En daar willen we eigenlijk vanaf. Want de hele reden dat we waterstof gaan inzetten is om naar de transitie naar CO2-neutraal te gaan. Naar klimaatneutraal. Ja. En ja, die huidige waterstofproductie is eigenlijk een grote CO2-uitstoot, kun je eigenlijk zeggen.
Ja, dus grijze waterstof moeten we niet hebben. Nee. Maar het enige verschil is dat je nu groene waterstof maakt, maar dan met duurzame bronnen. Dus bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie.
Ja, precies. Ja, het enige verschil. En het is een heel ander proces. Hè. Bij grijze waterstof gaat er aardgas in.
Ja.
Bij elektrolyse gaat elektriciteit in, gebruiken water en ja, hebben die waterstof. En dan die blauwe waterstof, waar ook naar vraag. Dus dat is eigenlijk grijs waterstof. Alleen dan vang je aan de pijp de CO2 af.
Ja.
Carbon capture. En storage, dan transporteren we dat en stoppen we dat onder de grond, bijvoorbeeld onder zee. Dus dat is nog een alternatief.
Ja, ja.
En dan kunnen we tussen de 65% en 95% van die CO2 kunnen we afvangen. Dus ja, die CO2-footprint van die waterstof is wel veel lager.
Ja, maar hij is nog niet helemaal groen. Want hij
Niet helemaal nul. En het is eigenlijk een wat we noemen een end-of-pipe oplossing. Hè. Dus je houdt die vraag, die behoefte aan fossiele brandstoffen, naar aardgasproductie in Nederland, wordt al steeds minder.
Mm-hmm.
Dus die aardgas moet dan ergens anders vandaan komen. Ja, en willen we dat dan hier gaan omzetten naar waterstof? Ja, dan je houdt een bepaalde afhankelijkheid.
Ja.
Terwijl wij met elektrolyse eigenlijk zien. Elektrolyse zien wij als een soort systeemrol, zeg maar. Willen we al die windenergie op de Noordzee? Nu staat er 2,5 gigawatt aan windturbines. 2,5 gigawatt is 2.500 megawatt. Straks kunnen we naar 70 gigawatt. Dus heel veel windturbines kunnen we op zee plaatsen. Dus duurzame energie opwekken op onze eigen Noordzee.
Mm-hmm.
Alleen, we kunnen niet al die elektriciteit in ons energiesysteem krijgen.
Nee, want het stroomnet is vol. Hè?
Het stroomnet is vol. We kunnen er wel bij plaatsen. En dat gaat ook zeker gebeuren. Maar niet zo'n gigantische hoeveelheid. En daar komt eigenlijk elektrolyse aan bod. Dat we een deel van die elektriciteit omzetten naar waterstof.
Ja.
En via bestaande nieuwe buisleidingen eigenlijk ons energiesysteem in te krijgen. En dat is echt de systeemrol van elektrolyse die we goed moeten beseffen eigenlijk dat die eraan gaat komen.
Ja, elektrolyse. Dus inderdaad elektriciteit omzetten in waterstof.
Ja.
En het handige is dus dat waterstof via een totaal ander systeem, nieuwe pijpleidingen of herontwikkelde pijpleidingen, dan ergens naartoe gaat.
Ja.
Waar gaat het naartoe?
Nou ja, dat is een hele goede vraag. eigenlijk de rol van waterstof is eigenlijk waar elektriciteit geen oplossing biedt. Dus alles wat je elektrisch kan doen, zeggen we vanuit TNO, doe dat alsjeblieft elektrisch.
Ja.
Maar heel veel gebeurt nu nog met steenkool. Ik noem het Tata Steel. Die maakt nu staal met steenkool. De gedachte is dat die straks ook op groene waterstof kunnen gaan draaien.
Nou, waarom kunnen zij niet op elektriciteit draaien?
Nou ja, dat is eigenlijk het proces van staal maken. He, dan moet ijzererts moet gereduceerd worden. Dat wordt nu met steenkool gedaan. En de gedachte is dat je dat reductieproces straks met aardgas en liever daarna ook gelijk met waterstof kan gaan doen.
Ja.
Ja, en ja, daar is elektrolyse natuurlijk een heel geschikte technologie voor.
Ja.
Alleen, ja, je praat over gigantische hoeveelheden. 5 gigawatt aan elektriciteit wat je nodig hebt, wind op zee. 2 gigawatt aan electrolyzers om alleen al Tata Steel te voorzien van die waterstof. Dus ja, die staal is heel belangrijk om te decarboniseren, wat we noemen. Maar bijvoorbeeld ook de luchtvaart of de scheepvaart. Dat zijn sectoren die heel moeilijk direct met elektriciteit doen. Simpel zeg met batterijen.
Mm-hmm.
Dus daar gaan we naar andere energiedragen. Waterstof, maar misschien wel ammonia of methanol. Dus dat is een hele belangrijke voor die sectoren waar elektriciteit geen oplossing biedt. Daar komt waterstof naar voren.
En dan heb je het echt over de grote industrie.
Ja.
Dus daar gaan we waterstof, de groene waterstof die we gaan produceren, hopelijk in steeds grotere schaal, gaat daar naartoe.
Die gaat daar naartoe, ja.
Ja. Groene waterstof kan dus helpen om de grote industrie te verduurzamen. Maar daar is wel heel veel waterstof voor nodig. GasUnie bereidt zich voor op die grote vraag en maakt stap voor stap de switch naar waterstof. Bart Kuilman is senior projectcoördinator voor waterstof bij GasUnie. Maar wat doet GasUnie dan allemaal met waterstof?
Ja, we doen van alles met waterstof. We proberen in ieder geval een transportnet te gaan maken. Dat is deel 1 van het hele verhaal. Maar zo'n transportnet, net als bij aardgas, moet er zitten een heleboel kanten aan de voorkant en de achterkant, die er ook nog niet zijn. Dus daar zijn we ook mee bezig. Dus we zijn met elektrolyse begonnen. Nou, dat gaan we dan niet meer doen uiteindelijk. We zijn met importterminals aan de slag om ook waterstof van buiten Europa, meestal buiten Europa, maar het zou ook binnen Europa kunnen zijn, naar Nederland te krijgen, zodat we ook daar een toevoer van waterstof krijgen. En we hebben opslag, storage, zoals we dat voor aardgas ook op Zuidwending hebben.
Mm-hmm.
En dat is nodig om de groene waterstof die opgewekt wordt door windmolens. Wind soms aan, soms uit. Hè? Dus je hebt niet altijd waterstof. Dus, en de klanten vragen natuurlijk eigenlijk altijd dus, constante stroom.
Permanent. Die willen energie.
Dus je moet ergens bufferen. En daar zijn dan gascavernes heel erg nuttig voor.
Jullie begonnen eerst met ook de produceren van waterstof.
Ja.
Daar stap je vanaf. En dat is ook niet zomaar. Nee. Het Rijk heeft jullie eigenlijk gevraagd / opgelegd.
Ja.
Geen productie, maar zorg dat er een infrastructuur ligt en dat het gas wat over is, of het waterstof wat over is, kan worden opgeslagen.
Ja, klopt.
Waarom is dat?
Nou, we zijn ermee begonnen. De tijd is veranderd. Er was nog helemaal niks. En die hele keten moet op gang komen, van productie tot afnemers. En niemand weet hoe het gaat. En je moet ergens stappen maken.
Ja.
Dus we hebben gezegd, ja goed, als wij een transportnet gaan maken, dat was ons wel helder. We hebben een heleboel pijpen die we kunnen hergebruiken. Dus
wel gaspijpen die je kan hergebruiken.
Ja, we hebben een heleboel gaspijpen in Nederland die we ook vrij kunnen spelen. Als we van het aardgas afgaan, krijgen we gewoon een heleboel pijpen vrij.
Ja,
dus die kunnen we hergebruiken. Nou, maar dan moeten we die rest van die keten natuurlijk ook hebben. Dan kunnen we zeggen, ja, we gaan op anderen wachten. En dan kunnen we misschien heel lang wachten. Of we kunnen zeggen, we nemen stappen om dat te stimuleren. En in ieder geval zorgen dat het aan de gang raakt.
Ja.
Als het aan de gang raakt, dan zien we wel.
Ja.
Ja, en dat punt hebben we in ieder geval met electrolyzers nu wel bereikt. De Kamer zegt of het ministerie zegt of dit is iets voor de markt om op te pakken. En dat kunnen ze ook en dat gaan ze ook doen. En dat hopen wij ook van harte, want dan krijgen wij ook gas door die pijp heen.
Ja, ik wou zeggen, iemand moet het maken,
anders
heb je niks om te transporteren.
Moet het afnemen, let op, er zijn meerdere kanten aan die pijp.
Ja, zeker.
Logischerwijs.
Zeker.
Dus we zijn in die beginfase, we hebben ons overal tegenaan bemoeid in de positieve zin van kom op, we moeten die hele keten van elkaar krijgen. Nou, en dat begint nu te veranderen in plaats van dat pionieren van een paar jaar geleden gaan we nu het moet opgeschaald worden. We geloven er allemaal in Nederland dat we dit gaan doen. Dus moeten we gaan opschalen. We moeten naar grotere volumes, we moeten naar grotere systemen. Nou, dan past nu een andere rol. Dus zo beweegt dat mee.
De markt moet het oppakken. En dat lijkt te gebeuren. Niet alleen landelijk trouwens. Ook lokale spelers denken mee over initiatieven om groene waterstof te produceren. Het bedrijf Force Renewable Energy heeft bijvoorbeeld plannen voor een eigen waterstoffabriek. Paul Sjoerds is directeur van Force Renewable Energy.
Wij ontwikkelen windparken in Zuid-Nederland. En eigenlijk vanaf 3 windturbines tot ongeveer 20.
Ja.
En dat start met het vinden van plekken tot en met het bouwen en het exploiteren ervan.
Ja, en wat heeft dat dan ineens met waterstof te maken?
Hele goede vraag. Dat is ontstaan eigenlijk in 2018. Toen zagen wij dat eigenlijk met het ontwikkelen van duurzame energieinstallaties, wind en zon, dat je dus het te maken krijgt met een beperking in het stroomnet.
Ja, het is vol.
Het is vol, ja. Hartstikke vol.
Ja. Nou,
en we zagen ook op plekken waar wij actief waren, en dat is met name in de uithoeken van Nederland, hè, waar weinig mensen wonen, dat daar ook de haarvaten zitten van het stroomnet. En dat het daar dan dus moeilijk is om je productieinstallaties aan te sluiten op het stroomnet.
Ja.
Toen is het idee ontstaan van, kunnen we die energie niet in een andere vorm afvoeren?
Ja, alles wat eigenlijk over is en niet gebruikt wordt, dat je dat dan dus gaat omzetten in waterstof.
Ja, maar niet alleen alles wat over is, maar misschien ook een hele baseload aan energie.
Ja.
Nou, en daar is het idee ontstaan van de Green Hub.
Ja, en de Green Hub, dat is een waterstoffabriek.
Klopt, dat is een concept waarmee je dus duurzaam opgewekte elektronen kunt omzetten in groene waterstofmoleculen. Ja. En die heeft daarna een bepaalde afzetmarkt natuurlijk nodig. En daarin zien wij dan zeg maar een stukje mobiliteit, de industrie als afnemer of de gebouwde omgeving als drie afzetmarkten.
Waar ligt voor jullie nu de grootste uitdaging in het realiseren van die green hubs?
Nou, dat ligt eigenlijk op twee vlakken. Dat is één, het verzamelen van de vraag. En twee, de techniek toepassen die ervoor gaat zorgen dat je voor zo laag mogelijke prijs je waterstof kunt maken.
De prijs van waterstofproductie moet dus naar beneden. Maar de productie moet eerst op gang komen, ook op landelijk niveau. Volgens Lennart gaan daar de komende jaren grote sprongen gemaakt worden.
Die waterstof gaan we produceren op land, in Rotterdam, in Amsterdam, in Groningen, in de industriegebieden.
In speciale fabrieken, waterstoffabrieken?
Elektrolysefabrieken. Ja. We hadden twee weken geleden met een heel consortium hebben een eerste gigawatt elektrolysefabriek, een blueprint daarvoor eigenlijk naar buiten gebracht. Nou, dat zijn gigantische, dat zijn tientallen hectares grote fabriek waar we dan die waterstof eigenlijk gaan maken.
Ja.
En dat is heel groot, want je moet je voorstellen, vorig jaar is wereldwijd 300 megawatt aan elektrolysecapaciteit geplaatst. Wereldwijd 300 megawatt. We praten nu in Nederland al over gigawattfabrieken. Dus dat is drie keer zoveel als vorig jaar in de hele wereld geplaatst is. We praten nu over
alleen in het kleine Nederland.
Alleen in het kleine Nederland. Dus, dus ik zeg altijd, waar elektrolyse nu staat, daar stond zonne-energie 20 jaar geleden. Dus we moeten echt nog hele stappen maken. Willen we naar die grotere schaal gaan? Maar andersom geredeneerd, willen we naar
energietransitie.
Energietransitie, klimaatneutraal, binnen die 1,5 graden opwarming blijven, dan hebben we die waterstof nodig. Want er is geen één scenario waar waterstof geen rol speelt in onze toekomst energievoorziening. Wel de hoeveelheid. Sommigen zeggen straks is 13% van ons energiegebruik, finaal energiegebruik waterstof. Anderen zeggen het is een kwart. Maar ergens daartussenin speelt waterstof een belangrijke rol.
Het is dus echt wel een significant deel van de nieuwe energievoorziening voor in elk geval de grote industrie.
Ja.
Nou weten veel luisteraars denk ik ook dat bijvoorbeeld, het zijn er nog maar heel weinig, maar ook auto's op waterstof kunnen rijden. Is dat ook iets wat veel groter gaat worden in Nederland, de waterstofauto? Of is dat al achterhaald omdat de elektrische auto gewoon veel sneller is?
Ja, nou ja, als je puur naar de getallen kijkt, op dit moment rijden 350.000 elektrische of hybride auto's in Nederland. 350.000. Mm-hmm. Tegenovergesteld, laten we zeggen 400 waterstofauto's. Ja, dus als je nu naar de getallen kijkt, is het bijna factor 1000 verschil.
Ja.
Alleen ja, net zoals nu benzine en diesel hebben, zal ook waterstof een rol krijgen naast die elektrische auto. Wij zien met name voor zwaarder transport, lange afstanden, meer vermogen. Daar zien we echt een rol voor die waterstof.
Waarom is waterstof daar geschikter voor die lange afstanden dan een accu?
Nou ja, dat is gewoon de waterstof zit heel veel energie in. Het is hoge energiedichtheid. Dus je waterstof wordt gecomprimeerd in dat voertuig. Ja, en daarmee kun je, er zit heel veel energie in. Dus kun je heel veel afstand afleggen.
Je kan veel verder dan met een huidige accu van
een
Tesla.
Je kan veel huidige accu, of je moet die accu dusdanig zwaar maken. Ja, dan kom je weer de afweging. Ja, hoe groot ga ik dat maken? En ook, hoe ziet mijn tankinfrastructuur eruit met waterstof? Je tankt één keer, je kan 800 kilometer.
Ja.
Met elektriciteit moet je om de zoveel tijd tanken. Op zich is dat geen probleem. Alleen, dat is gewoon een afweging van welke technologie gaat daarin.
En jij zegt, het gaat naast elkaar bestaan.
Het gaat naast
dus
elkaar
waterstof
bestaan.
Gaat veel groter worden, maar zal toch wat meer voor die grote industrie gebruikt gaan worden. En inderdaad, zware vrachtwagens, verkeer dat lange afstanden moet rijden. Waar wij als consument meer die elektrische auto gaan gebruiken.
Dat denk ik wel, want als je echt puur naar de afstanden kijkt, wij leggen kleine afstanden af, gemiddelde ritje is 30, 40 kilometer. Ja, dan is eigenlijk een waterstofauto eigenlijk zonde. En eigenlijk liefst zou je dat natuurlijk met de fietsen, met de trein moeten doen. Maar dat is een hele andere discussie.
Ja.
Maar ja, die gaan naast elkaar bestaan. Waterstof en elektriciteit.
Ja, ja. Ja. Waterstof zal dus ook in de mobiliteit een plekje kunnen innemen naast elektrische voertuigen. Voornamelijk voor zwaar transport en lange afstanden. De Green Hub van Force Renewable Energy is dan ook niet voor niets gepland naast een snelweg, zegt Paul Sjoerds.
Daar zitten we langs een snelweg. En ja, dat je dus langs zo'n snelweg ook het vrachtverkeer kunt gaan voeden met groene waterstof.
Ja, ja, dus je maakt een tankstation eigenlijk voor vrachtverkeer. Ja. Langs de A2 bij Bladel.
Exact. En dat is dus een plek waar je dus zowel de opwek kunt doen. Dat is een plek waar eigenlijk weinig capaciteit is op het stroomnetwerk. Ja? Waar je met groene waterstof in feite een afzetmarkt kunt bedienen in de vorm van mobiliteit. En dat zijn dan vrachtwagens en bussen.
Ja. Ja,
maar we zitten ook op andere plekken in Nederland waar wij kijken naar bijvoorbeeld scheepvaart.
Mm-hmm.
Ja, dus dat je dus groene waterstof levert aan de scheepvaart. Omdat daar ook een hele vergroeningsslag.
Moet allemaal van de fossiele brandstof af, van de diesels. En,
zeker. Ja. Ja.
Maar dan ben je dus als bedrijf ook behoorlijk afhankelijk van de vrachtwagenbouwers, de scheepbouwers, die zorgen dat er waterstof in kan.
Exact. Nou ja, en die kun je dus in diverse vormen kun je die waterstof eigenlijk gebruiken in die mobiliteit.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld als je naar vrachtwagens kijkt, is een van de toepassingen is een brandstofcel in een vrachtwagen zetten. Die dus met waterstof daar stroom van maakt en noem het even een rijdende laadpaal aan boord heeft.
Ja.
Om de accu en de elektromotor mee te voeden. Andere toepassing is, en daar heeft DAF Trucks afgelopen november een prijs mee gewonnen. Dat is een waterstofmotor, dus een bestaande pistonmotor. Dus een zuigermotor, zoals we allemaal in onze auto nu hebben. Of de meeste mensen van ons. En daarin wordt eigenlijk geen diesel geïnjecteerd, maar daarin wordt waterstof geïnjecteerd.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk een zeer interessante toepassing. Die zal waarschijnlijk wel tijdelijk zijn. Zeg even 10, 15 jaar. Omdat je daarin bestaande investeringen in de industrie, in die motorenlijnen, dat die uitgenut kunnen worden. En als we allemaal in één keer stoppen met een pistonmotor leveren in een auto of in een vrachtwagen, dan staan daar productielijnen die in één keer afgeschreven moeten worden.
Ja, die helemaal niks meer waard zijn. Daar kun je niks meer mee.
Exact.
Mm. Ja. Dus dat is een toepassing waarvan je zegt, die is kansrijk.
Zeker.
Mobiliteit.
Ja.
In elk geval langs de A2, kan ik me voorstellen, komt een hoop vrachtverkeer langs. Je wil dit op meerdere plekken doen in Nederland. Waar mik je op? Hoeveel green hubs?
Ja, wij mikken dus op plekken waar je dus en je opwek kunt doen, zelfsprekend. En waarin wij dicht tegen de snelwegen aan zitten om die mobiliteitsvraag mee in te kunnen vullen.
Dus eigenlijk wil je overal die waterstoftankstations. Dat is nu waar jullie eigenlijk als eerste op inzetten om groot uit te rollen.
Klopt, ja. Maar de tankinstallatie is eigenlijk nog een tweede stap. Hè. Dus productie is één, de Green Hub is twee. En daarna kun je het aan een tankstation leveren. En daar hoeven wij niet per definitie eigenaar van te zijn.
Nee, maar je hebt een klant nodig. Je moet, ik bedoel, leuk als jij waterstof maakt als bedrijf, maar je moet het kwijt.
Absoluut, absoluut. Nou ja, dat is natuurlijk een voorwaarde om überhaupt €1 te gaan investeren in de bouw van een nieuwe Green Hub, dat die vraag gezekerd is.
Ja. De vraag naar waterstof is dus belangrijk voor de toekomst van de productie. En daar loopt ook GasUnie tegenaan. Want zij investeren in een groot landelijk leidingnetwerk van 1400 kilometer door Nederland, genaamd de Backbone. Een leidingnetwerk voor groene waterstof nog voordat de markt die waterstof nodig heeft. Dus de vraag is, waar lopen die leidingen nu naartoe?
Het grappige is, de Backbone loopt in een rondje. Dat is natuurlijk, want dan kan je twee kanten uit.
Ja, dan kan je aftakkingen maken.
Als je de ene kant in onderhoud is, kan je de andere kant gebruiken.
Ja.
Dus hij loopt eigenlijk langs de 5 grote industrieclusters in Nederland. Dus dat is Zeeland, Rotterdam, Amsterdam, Noord-Nederland, rond Eemshaven en Gemmelot.
Ja.
En die proberen met elkaar te verbinden. Of die gaan we met elkaar verbinden. En wat er in die regio's gebeurt, dat wordt dan aan die backbone vastgehangen. Dus de backbone is eigenlijk de ring zelf, om het maar zo te zeggen.
Daar kan je aftakkingen van maken.
Ja, en dan op die andere dingen noemen we rips.
Ja.
Dus je hebt rip Amsterdam, rip Rotterdam.
Om het in het lichamelijke te houden.
Ja, ja. Het is natuurlijk ook een soort geraamte door Nederland.
Ja.
En dus dat als geheel maakt dan het hoge druknetwerk. Wij zijn dus niet het regionale netwerk, maar we zijn echt hoge druk met echt grote industrieën die daaraan vasthouden direct.
Ja. Dat hele netwerk wat je aanlegt, zo'n ruggengraat, dat is deels gebaseerd op pijpen die er al liggen.
Ja.
Je zult ook deels dingen moeten vernieuwen.
Ja.
veranderen, aanpassen? Wat voor investering gaat daarin zitten?
We worden groot, 1,5 miljard. Hm. En dan heb je snel heel rekening mee dat je al die pijpen zich al hebt.
Heb liggen, ja.
Maar goed, er zijn natuurlijk nog hele andere investeringen. Iedereen zit aan spullen dingen te denken. Maar je moet ook met de mensen hebben die het allemaal maar doen. En je moet wel allemaal die technieken wel allemaal hebben. En je moet wel andere compressoren hebben, ander onderhoud hebben.
Welke mensen heb je nodig?
Nou ja, dat zijn de mensen die nu misschien aardgas doen. Maar ja, mensen moeten wel met andere kennis aan de slag. En er zijn andere techniekjes toch wel. Hè, het is wel gas, maar het is toch een ander gas.
Ja.
En dan zullen we wel moeten voorbereiden. Nou, om die hele workforce, of de hele branche misschien wel, om te werken naar zo'n nieuwe industrie. Ja, daar gaat ook wat in zitten. Mensen verwachten dat dat maar zomaar gebeurt. Ja, dat is niet zo. We hebben nu al ongelooflijk veel moeite om de juiste mensen te vinden om dit soort dingen überhaupt van de grond te krijgen.
Ja. Hoe werkt dat nu intern bij GasUnie, die inderdaad vanuit een gasbedrijf toch echt hele andere vormen van energie moet gaan?
Ja, ook wij hebben onze voorlopers in de workforce. En inmiddels, ik denk dat het 2 jaar geleden echt anders was. De mensen zaten te kijken van wat is dat? En dat we nu zover zijn, mensen denken ja, maar dit gaat heel groot worden. En hier moeten we dus als afdelingen, als operationele afdelingen, engineering afdelingen, moeten we hierop voorbereiden.
Ja.
En die slag zijn we nu aan het maken. En dat is best wel, ja, als je het dan over innoveren hebt, is het ook wel echt een dingetje.
Transformatie, je wordt een compleet ander bedrijf.
Ja.
Ja.
En dat, ik denk dat heel veel mensen zich dat niet beseffen. Dat een heleboel van die kleine dingetjes, hè, de certificering moet in orde zijn. Oh, je moet op een andere manier lassen. Oh, je moet. Ja, dat moet allemaal wel gebeuren.
Ja.
En dat is allemaal, hè, die hele normeringen zijn niet, die werkpakketten. Ja, het lijkt wel op gas. Natuurlijk allemaal veilig. Dat kan ook ploffen, hè, dus om het maar zo te zeggen. Maar het is toch maar net even anders. Het moet wel allemaal weer even uitgezocht worden.
Ja, nou, wat dat betreft vind ik het vrij ambitieus dat jullie zeggen 2026 moet een deel van die backbone functioneel zijn.
Ja, nou ja, veel langer moet het ook niet duren. Want dan,
beter laat.
Beter laat, want dan komt de rest ook niet op gang.
Nee.
We moeten echt laten zien dat het op gang kan komen. Anders komt er echt helemaal niemand achteraan. En ja, nou ja, goed, en dan kom je ook met je doelstellingen natuurlijk echt voor Nederland. Ja, ik ga niet over Nederland. Ik ga over de GasUnie, maar ik ga dan toch wel een beetje over Nederland.
De klimaatdoelstellingen.
De klimaatdoelstellingen moet je wel halen.
Ja.
Dus daar hebben we wel een taak met z'n allen. Misschien staat het niet in mijn taakomschrijving, maar toch wel een beetje.
In 2026 moet dus het eerste deel van die pijpleiding echt functioneren.
Dat gaat stukjes, ja.
De vraag is er op dat moment ook echt voldoende waterstof om er doorheen te sturen?
Dat zullen we langzaam opbouwen. Ja, dit is trouwens wel een interessante vraag die je zo stelt. Maar waar komt dat vandaan?
Ja, want jij gaat het niet maken als GasUnie.
Dus
je bent echt afhankelijk van de andere partijen.
Ja, dus nu zie je ook die ketenafhankelijkheid. En ook misschien waar de overheid wel echt over na moet denken. Dat doen ze overigens ook wel, hoor. Van, hoe zorg je nou ook dat die productieprojecten allemaal van de grond gaan komen? Wat moet je daar allemaal voor doen?
Ja.
En dat gaat veel over wind op zee.
Ja, maar ik neem aan dat jullie als GasUnie daar toch ook wel die andere partijen, nou, aanhaken is een heel netjes gesteld, ook een beetje achter de broek zitten van let op, wij zijn zo meteen klaar.
Ja, dat is een wisselwerking dat we elkaar achter de broek aan zitten. Want zij zeggen natuurlijk, ja, je moet wel even dat netwerk hebben.
Even opschieten, ja.
Maar goed, ik denk dat wij al de eerste stap nemen. Hè. Dus wij hebben ook wel, voor die backbone, het geld is gereserveerd, van deels geld gereserveerd. Op de begroting. Dus daar kunnen we de eerste stappen maken, zodat we inderdaad mensen kunnen helpen. Dat ze erop kunnen vertrouwen dat het netwerk er ligt.
Ja.
Zodat ze die functie kunnen vervullen.
GasUnie zorgt ervoor dat het netwerk er ligt. Maar dan moet ook de productie van waterstof op gang komen. Lennart onderzoekt bij TNO hoe dat 200 jaar oude proces van elektrolyse efficiënter en op grotere schaal kan.
In die 200 jaar is natuurlijk wel wat gebeurd, maar ja, nog op hele kleine schaal. Dus die installaties zijn nog heel klein, worden met de hand gemaakt. En waar wij vanuit TNO met name werken is van die tweede en derde generatie electrolyzers, kunnen we die electrolyzers efficiënter maken, goedkoper maken, de levensduur verlengen. We maken nu gebruik van iridium platinum als katalysator. Dat zijn hele schaarse materialen. En op zich is dat nu niet erg. Maar als we echt naar die grote gigawatt niveaus gaan, ja, dan is er niet zoveel iridium platinum op de wereld beschikbaar om dit allemaal te gaan doen. Dus dat is echt wel misschien wel een showstopper. Dus wij kunnen kijken, ja, kunnen we minder gebruik maken van het katalysatormateriaal eigenlijk? Kunnen we, en die derde generatie, denken we ook aan 3D geprinte elektrodes, dat we heel veel oppervlak hebben, veel reactieoppervlak, en daarmee eigenlijk het elektrolysesysteem efficiënter maken. Ja, daar is heel veel in te doen.
Ja, en dat betekent, als ik het zo hoor, dat je best snel kan opschalen.
De technologie is beschikbaar. De uitdaging is menskracht, Ook als je bijvoorbeeld meteen ook kijkt, vorig jaar hebben we alleen al 15 man aangenomen. We hebben gewoon meer kennis.
Dossier waterstof.
Op dossier waterstof alleen al. Dus het gaat heel hard. En eigenlijk, ik kan wel zeggen, wat wij afgelopen jaar gepresteerd hebben, hadden we ervoor 5 jaar voor nodig. Dus en dat is alleen TNO. En ik zie dat bij heel veel bedrijven om me heen gebeuren. Die zijn allemaal kennis binnen aan het halen om maar producten te ontwikkelen en naar die markt te gaan. Want het moet helemaal opnieuw ontwikkeld worden.
Ja. Ja, ja, precies. Maar er zijn dus wel allerlei bedrijven bezig met hoe gaan we dit produceren, lokaal en juist ook op grotere schaal. Je hebt natuurlijk de distributie. Hoe krijgen we de waterstof dan bij die grote industrie? En ook opslag, hè? Want je wil ook een soort waterstofreserve hebben voor als het ineens een heel slecht jaar is qua wind en zon. Ja. Dan hebben wij ineens aan waterstof ook een energiebron, een elektrabron.
Precies. Ja, precies. Niet alleen van een heel slecht jaar. Kijk, nu wordt onze leveringszekerheid gewaarborgd door kolen en de aardgasopslag. Ja. Maar op een gegeven moment gaan we daar vanaf. Want op een gegeven moment is er geen plek meer voor fossiele energie in een duurzaam energiesysteem. En dan moeten we iets anders vinden wat ons de winters kan overbruggen.
We moeten die groene waterstof dus ook ergens opslaan. Volgens GasUnie zouden zoutcavernes onder de grond de ideale opslag kunnen zijn. Maar wat moet je je dan voorstellen bij zo'n zoutcaverne? En hoeveel waterstof past daarin?
Ja, het is een grote sigaar die naar beneden gericht is, zullen we zeggen, in een zoutlaag. Een hele dikke zoutlaag. Dus het is een hele harde buitenkant, zodat die niet kan gaan lekken. Nou, hoe kom je dan aan zo'n gat, hè, vraag je af? Want het komt niet vanzelf. Daarom komen we bij Nobian uit. Nobian die wint zout in zijn algemeenheid. En het maakt grote cavernes om zout te winnen. En wij vragen in dit geval aan Nobian: jongens, kunnen jullie voor ons specifiek 1 caverne maken? Of meerdere cavernes, maar van die hiervoor geschikt is. En die zijn wat kleiner dan zij normaal doen. Dus we vragen dat specifiek. Maar we hebben dus wel die zoutwinner nodig om dat zout af te voeren voor de chemische industrie. Dat moet bij hun natuurlijk ook in het productieproces passen.
Ja. Ja, dus je vervangt het ene met het ander. Het zout gaat eruit en dan gaat waterstof
gaat
in.
Over en dan gaat het gas erin en dan zetten we hem onder druk. Dat klinkt ook weer heel makkelijk. Maar dit duurt dus, dat oplossen alleen al. Dat duurt 1 jaar of 3, 4. Oh. Wil je dat netjes doen? Hè? Dus dat geeft al aan dat die doorlooptijd wel een dingetje is waar wij vooral rekening mee houden. En we dus heel vroeg nu moeten zeggen, we gaan die doen. Zonder dat iemand zegt van we huren daar de caverne van je.
Ja.
Maar we moeten hem wel klaar hebben in 2030. We zijn op weg voor 4 cavernes, maar we gaan met de eerste beginnen. We hebben toevallig al, dat heet uitgeloofd is. Die staat al in het zoute water, zullen we zeggen.
Ja.
Dus daar kunnen we sneller mee. Die kunnen we in 2026 klaar hebben. En we hebben een heel kleintje, dat is ook toeval. Maar dat kunnen we nu in testen. Dus dat is een lange pijp naar beneden met een heel klein ballonnetje eraan. Dat moet je maar voorstellen. En daar zijn we nu druktesten aan doen. Lekt dat ding? Of wat voor procedures moeten we gebruiken om dat veilig te doen? We zijn aan het kijken. Hoe reageert dat met de omgeving als je waterstof erin doet? Doet er iets met de microbiologie? We hebben allemaal vertrouwen in wat elders in de wereld ook wel gebeurd is. Maar we willen het zelf er ook wel even zien hoe dat moet.
Ja, en ik kan me ook voorstellen, maar dat is voor mij als leek, dat je iets onder de grond stopt wat onder hoge druk staat.
Ja.
Ik zou er niet graag overheen lopen.
Dat voelt misschien raar. Maar ik denk dat het wel meevalt. We doen het nu met aardgas ook. Hè. We doen het in hetzelfde plot overigens als onze aardgascavernes in Zuidwending. Daar wonen natuurlijk ook mensen omheen. Daar hebben we heel goed contact mee. We laten ook altijd zien van wat we gaan doen. We laten ook weten wat we gaan doen. Als we gaan testen, weten ze dat ook. Ze komen regelmatig bij ons op site om gewoon te laten zien wat er aan de hand is. Het zit wel 1200 meter diep. Hè? Dus het is niet onder zo echt, ik ga te steken van schop in mijn tuin.
Nee, maar we weten ook wat er in Groningen gebeurt met het aardgas. Ja. Dat bij de winning daarvan komen er aardbevingen.
Ja, ik begrijp dat je de vraag stelt. Dit zijn veel kleinere holters natuurlijk. Hè? Dus die gasvelden zijn enorm uitgebreide velden die in de hele breedte naar beneden gaan. Er gaat ook wat uit. Hè? Dat gaat langzaam inzakken. Dit zijn langwerpige, Eiffeltoren-achtige domes, zoals het zo mooi heet. Die hard zijn. En die ook onder druk staan. Dus
het gaat geen beving geven in de grond?
Nee.
Uitgesloten.
Ondergrond is ondergrond. Maar wij hebben het nog nooit meegemaakt. We zijn al 10 jaar in dat gebied. Maar wij zien daar geen verzakkingen of dat soort dingen.
Nee.
Maar goed, daarom nemen we wel mensen in de omgeving mee. Want je kan wel zeggen dat het niet waar is. Maar de emotie eromheen is natuurlijk wel degelijk waar. Net zo waar als iets anders. Maar goed, wij zien daar geen verzakking of dat soort dingen. Nee, op al 11 jaar niet. Nee.
Nog even terug naar de lokale Green Hub waterstoffabriek. Hoe kijkt GasUnie naar deze kleine initiatieven? En kan zo'n Green Hub ook leveren aan zo'n grote backbone?
de lokale opwek, bijvoorbeeld bij zonneparken of windparken, is ook heel duidelijk gericht op het voorkomen van congestie van het elektriciteitsnet.
Ja, dat het daar te vol wordt, het stroomnet.
Ja, anders
en ze willen het ook lokaal weer wegzetten, hè? De waterstof
ja,
die ze daar
ja, dat is natuurlijk wel het slimste. Ja, kijk, de volumes die daar uitkomen staan niet in verhouding tot een wind op zeepark doet echt wel iets meer. Dan kijk een zonnepark en voor een groot zonnepark 20 megawatt dat is best wel een aardige denk ik. Één windmolen op zee of het is anderhalf windmolen op zee. Nog even los van de draaiuren die ook nog 5 keer zo groot zijn.
Ja.
Dus je ziet al dat de orde grootte heel anders is. Lokaal zijn er wel degelijk toepassingen om dit te doen. Je kan een grid congestie tegengaan. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. En dan kan je wel dat park maken.
Mm.
Ja, direct aansluiten, de backbone zie ik dan niet direct gebeuren.
Nee.
Die volumes staan niet in verhouding.
Nee. Zo'n lokale green-up is dus zeker handig voor het ontlasten van het stroomnet. Maar is dat nog wel in proportie vergeleken met de grote hoeveelheid die landelijk opgewekt kan worden? Wat voegen de lokale kleinere centrales nou werkelijk toe?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het en-en is. Dus wij kunnen grootschalig, en dan hebben we het over gigawattschaal, waar zeg maar gasunie aan gekoppeld is en offshore windparken aan gekoppeld zijn. Die gigawattschaal, die plannen, die liggen er. Wij zijn met de decentrale opwek en decentraal waterstof maken. Behoren wij tot, met een 10 megawatt electrolyzer in een green-up, behoren wij tot de grootte van de kleintjes.
Dus ja.
dat mag je dan zo wel stellen. En wij kunnen die opschalen van, zeg even, 10 megawatt naar 200 megawatt. Dus,
ja. Dat betekent meteen wel wat. Ja.
Dat betekent wat, heel goed. Ja.
Dus je zegt, dat is wat je dan toevoegt. Je hebt, ook al heb je meerdere van de kleine spelers bij elkaar, produceer je toch nog wel heel wat waterstof.
Exact. En het gaat er helemaal om waar de marktvraag ligt. Dus de vraag bepaalt uiteindelijk hoeveel green hubs wij kunnen bouwen en hoeveel waterstof je uiteindelijk kunt leveren.
Hoe lang voordat de eerste green hub er echt staat?
Nou, wij hebben die gepland. Dus de bouw van een windpark. Dus windpark De Pals in Bladel langs de A67 is dat. Dat staat gepland voor eind volgend jaar.
Mm-hmm.
En dan willen wij ook eigenlijk starten met de bouw van de Green Hub.
Mm-hmm.
En die kan daarna aangesloten worden.
Dus die kan operationeel zijn voor 2025?
Correct, ja.
Ja, en dan wil je ook eigenlijk meteen daarna weer de afzet hebben. Want anders kan je er niks mee.
Ja, die afzet die moeten we dus gezekerd hebben voordat wij starten met de bouw.
Ja.
Om ook de financiers tevreden te stellen.
Ja, en uiteindelijk, als je even 10, 15 jaar vooruit kijkt, hoeveel green hubs staan er dan in Nederland?
Nou, ik denk dat er dan bij ieder windpark en zonnepark die combinatie, want dat is eigenlijk sterk. Hè? Je hebt zeg maar met een windpark heb je eigenlijk 24 uur per dag heb je kans op wind.
Mm-hmm.
En met zon heb je natuurlijk overdag en in de zomer en met
grote
name
kans, ja.
Energie. Dus die moet je eigenlijk samenbrengen, wind en zon. Daar kun je dan waterstof van maken. Maar het is ook goed om daar batterijen bij te plaatsen. Dus en waterstof en batterijen voor het balanceren van het net.
Mm-hmm.
En dan zien wij dat. Dat je over 10, 15 jaar dat eigenlijk bij clusters van duurzame energieopwek dus ook green hubs moeten staan.
Ja, en hoeveel mikken we dan op?
Ja, ik
schot
denk
voor de boeg.
50 stuks.
50 stuks in 10, 15 jaar zou wel echt een heel mooie.
Heel mooi aantal zijn. Kijk, want zo'n green hub die kun je zeg maar in zichzelf laten groeien. Dus hoe meer duurzame opwek er is, hoe groter die green hub dan wordt.
Ja.
Dus dan is 50, zou je dat als 50 regio's kunnen zien. Nou, als bijvoorbeeld de MRE-regio, de metropoolregio Eindhoven, daar zou je 1 of 2 green hubs kunnen bouwen. En er zijn ongeveer 30 energieregio's in Nederland. Dus als ieder er 1 of 2 heeft, dan
kom je
op die 50. Aan. Dus dat is een beetje onze planning.
Er is dus wel degelijk plek voor lokale en voor landelijke productie. Dat vindt ook Lennart van TNO. Maar de hele keten moet wel tegelijk op gang worden gebracht.
We hebben die gigantische hoeveelheid waterstof nodig. Bijvoorbeeld wat ik net zei, om die wind op zee in ons energiesysteem te krijgen. Ja, daar heb je gewoon grote productieinstallaties nodig. Bij de havens Rotterdam, Amsterdam, ja. Groningen.
Dus daar komen de grote
daar
centrales.
Daar komen de grote centrales. Maar pioniers als Paul Force New Energy hebben we gewoon nodig, omdat er zijn ook natuurlijk genoeg windparken, zonneparken die gewoon nu niet hun energie kwijt kunnen. Dus om daar een deel ervan lokaal te gaan produceren voor waterstof en af te zetten in de mobiliteit, Of bijvoorbeeld in tube trailers, waar we het dan opslaan en ergens anders heen brengen. Of lokaal afzetten in de industrie die hoge temperaturen nodig heeft. Ja, dat is natuurlijk wel heel goed. Dus we hebben eigenlijk beide nodig.
Ja.
Maar het is heel complex. Want ja, je moet wel die afzet hebben. En ook lokaal is die afzet nog niet. Dus ook op lokaal is het allemaal maatwerk om zo'n heel ketentje eigenlijk te ontwikkelen van ja, waterstofproductie, je opslag, je afnemers. Dus ja, dat is een hele uitdaging.
Ingewikkelde, ja. Tot slot, de risico's van waterstof. Het is natuurlijk gewoon een explosief spul.
Ja.
Dus wil je een waterstofcentrale in een woonwijk hebben bijvoorbeeld?
Ja. Nou, waterstof is explosief, het is een gas. Dus het vergt echt wel professionaliteit om daarmee te gaan werken. Dus ja, of je echt waterstof in productie in een woonwijk, kun je afvragen of je dat zou willen. Vanuit TNO zien we waterstof in een gebouwde omgeving. Daar moeten we mee experimenteren. Wordt gedaan bijvoorbeeld bij Stad Haringvliet in Zeeland, in Hogeveen wordt geëxperimenteerd. Maar waterstof in een gebouwde omgeving, daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Dus we proberen het wel op industriële locaties, waar je dat op wat grotere schaal gaat produceren.
Hmm.
Maar het kan veilig. Maar ook daar moeten we nog heel veel ervaring mee opdoen. Niet zozeer de veiligheid er zelf, maar regelgeving bij overheden, bij bedrijven. Dus ook daar moet nog veel onderzocht worden. En ja, ook duidelijk procedures voor opstellen. Ja.
En het nut daarvan, want als ik naar de energietransitie kijk voor gewoon een consumentenhuishouden, dan gaan we uiteindelijk allemaal over op warmtepompen. Al dan niet collectief per straat of per wijk. Aquathermie, geothermie.
Ja.
Waterstof kan natuurlijk ook een bron zijn.
Ja.
Maar moeten we het willen?
Nou ja, voor de gebouwde omgeving zou ik zeggen, er zijn nu goede oplossingen. Warmtenetten zijn er al, warmtepompen zijn er al. En je wil een warm huis hebben, 20 graden, met een waterstofgas. Dat is een hoog energetisch gas. Dus ja, laten we die alsjeblieft inzetten bij een Tata Steel of in de luchtvaart om een hele grote schepen in beweging te brengen.
En niet om woningen
te warmen. Dus natuurlijk, er zullen gebieden zijn, we noemen altijd oude stadcentra, waar die woning moeilijk te isoleren zit, waar je moeilijk grote warmte net in de grond kunnen krijgen. Ja, daar zou waterstof een goede rol in kunnen spelen. Of voor een warmtenet waar de piek wordt voorzien met gascentrales. Ja, dat aardgas wil je op een gegeven moment eruit. Dat zouden waterstofcentrales kunnen worden die de piek warmtevoorziening van zo'n woonwijk levert. Dus er zijn zeker toepassingen, ook in de gebouwde omgeving. Maar om nou volledig een groot aantal woningen op waterstof te gaan, ja, voor 2030 zien we dat echt niet gebeuren.
Er is dus nog een lange weg te gaan. Maar de kansen voor brede inzet van groene waterstof, die zijn er zeker. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van BNR Eyeopeners. Volgende week gaan we praten over het printen van bruggen en gebouwen zoals huizen. Want dat gebeurt nu al. In hoeverre is de 3D-printtechnologie al klaar voor het echte bouwwerk? Mijn naam is Nina van den Dungen en graag tot volgende keer.
BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want. Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.